Staat hij aan? Ja, handig als je een binnenzakje hebt, hè? Normaal gesproken doe ik dat ding niet zo in, maar dan trekt hij zo. Kijk. Hey. Zo, goedemorgen. Juist, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Nou, ik ben in de voorbereiding bezig geweest, ook met het oog op de avondmaal. En ik werd er eigenlijk een beetje stil van weer, hoe bijzonder dat eigenlijk is. En dat het veel meer is dan even het avondmaal vieren met elkaar. Dus ik wil met jullie echt wel, ja, als het kan, niet al te lang, de preek is niet lang vanochtend, maar naar de kern toe gaan. En ik dacht, ja, waar heeft het nou ook mee te maken? Dat het, dat zal voor de meesten natuurlijk niet heel vreemd klinken, maar dat als ik zeg dat sommige relaties die wij kunnen hebben, soms best wel eens heel erg gecompliceerd kunnen zijn. Heel erg gebroken kunnen zijn, zeg maar. En toen wilde ik het wat meer op afstand in begin houden. En toen dacht ik, ja, neem bijvoorbeeld deze schone dame. Ja, toen ik Rut dit liet zien, zei ze, schone dame, zei ze. Wie weet wie dit is? Ja, kunnen jullie dit lezen? Ja, ik dacht het al, hè. Later pas. Ik denk, ja, dan ga je het vragen, maar inderdaad. Dat is Jacoba van Beieren. De dochter van graaf Willem VI, ik moet even meelezen van Holland, het is lang geleden van geschiedenisles, misschien ken je daar nog wel van. Ze was getrouwd met een zoon van Karel VI uit Frankrijk. Nou, als je een beetje weet hoe dat allemaal zat, toppie. Dus de toekomst van haar, die zag er echt rooskleurig uit. Die gaat het voor de wind hebben, zou je denken. Maar in 1417, mensen, slaat het noodlot toe wanneer in datzelfde jaar zowel haar vader als haar man komt te overlijden. En daar staat ze dan, Jacoba. Haar oom, Jan van Beieren, ook wel bekend als Jan zonder genade. Nou, dat gaat al wat schetsen van de relatie. Die stelt heel simpel dat Jacoba als vrouw zijnde het niet toegestaan is om het graafschap van Holland te dragen. Dus wat doet die gast? Die grijpt zelf de macht. Dat ga ik lekker doen. En de Duitse keizer, die een beetje achter hem stond, die zag dat wel zitten. Die zag goed bezig. Maar een heel aantal gebieden in Holland zagen dat toch echt wel anders. En werd het gezag van ome Jan wel een beetje betwist. Hier heb je ze. Jan en Jacoba. En je voelt wel aan hoe ingewikkeld die relatie ligt. Maar het ging nog veel breder. Want er waren steden waar een heel aantal mensen woonden die ook wel hoeken genoemd werden. Sommigen zullen denken, oh ja, zo zat het ook alweer. En steden en gebieden waar de kabeljauwen woonden. Ja, vraag me niet waarom dat allemaal zo heette, maar zo heten ze. Het is zelfs een geschiedkundig feit, de twist tussen de hoeken en de kabeljauwen. Een zooitje, ingewikkelde relaties. Maar goed, in 1419 werd gegeven moment door bemiddeling van de neef van Jacoba, Philips de Goede, een vredesverdrag getekend. En dat staat bekend als... En stil was het. Ik had het ook niet geweten, hoor. De Zoen van Woudrichem wordt hij genoemd. En ik vond het wel grappig. Ik dacht, de Zoen van Woudrichem? Woudrichem? Zo'n 6-7 keer per jaar, al een jaar of 14, preek ik in Brabant, in een kleine gemeente in Rijswijk. En Woudrichem ligt er net naast. Dus de volgende keer als ik naar Rijswijk ga, ga ik even Woudrichem in. Ga ik even Jacoba de hand schudden, zeg maar. Ga ik even kijken. De Zoen van Woudrichem. Maar ja, helaas bleken de onderlinge verhoudingen in de praktijk nog niet helemaal opgelost of bijgelegd, of hoe je dat ook wil noemen. En laaide dat conflict weer op. Totdat er uiteindelijk een vredesverdrag gesloten werd wat wel werkte. En dat werd in Delft gesloten. En u raadt het al, dat heette dus de Zoen van Delft. Ja, de Zoen van Delft, 1428. Nou, dat werd even goed uitgetekend en opgeschreven. Hoppa. Ja, leuke geschiedenisles, Marco. Waar ga je heen, jong? Nou, die zoen van Woudrichem en die zoen van Delft hebben natuurlijk niets te maken met zoenen, maar met verzoenen. Dat verdrag, dat vredesverdrag wat gesloten werd, bracht verzoening tussen mensen die een gecompliceerde, zelfs gebroken en zelfs vijandige relatie hadden. En dat principe, dat kennen wij. Wikipedia die omschrijft het principe van verzoening zo. Verzoening is dat de vriendschap in een relatie hersteld wordt nadat er een breuk is opgetreden. Nou, diegene onder ons die in zijn of in haar leven dat heeft meegemaakt, dat er verzoening in een relatie in jouw of uw leven heeft plaatsgevonden, die persoon weet hoe mooi en hoe diep dat gaat. Hoeveel rust en vrede en lucht aan je ziel, of misschien zelfs aan je geweten dat geeft. Als er echt verzoening is. Het is net als soms dat je een film kijkt en dan ben je in het hele verhaal en dan aan het eind is het echt. Dan denk je, oh, verzoening. En vandaag gaan wij met elkaar daar een diep en een indringend gedeelte over lezen. Niet per se in het relationele, in een geschiedenis die er heeft plaatsgevonden, maar in feiten. Natuurlijk ook die op geschiedenis is gebaseerd. Maar we gaan naar de kern van het evangelie. En de kern van het evangelie moet je heel duidelijk neerzetten. Dat is best wel zwart-wit. En ik weet wel, in onze maatschappij zijn we daar niet meer zo van. Maar daar denkt de Heere God in zijn woord toch anders over. En dat gaan we lezen. Pak je Bijbel erbij in het Nieuwe Testament. In de brief aan de Romeinen. Je hebt de Evangelie, heb je het boek Handelingen, daarna Romeinen. Als je bij Korinthe bent, ben je al te ver. Romeinen hoofdstuk 5. En dan lezen we de verzen 6 tot en met 11. Ik heb, om het nog een klein beetje nog te verzachten, eerst nog even meegenomen in de Nieuwe Bijbelvertaling. Maar daarna gaan we nog de herziene Statenvertaling lezen. Maar allereerst de NBV. Daar staat, toen wij nog hulpeloos waren, is Christus voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren, al met hem verzoend door de dood van zijn zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. En meer nog, dat wij God prijzen, danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend. Nou, tot zover. Ons gedeelte van vandaag gaat over verzoening. En hoe bevrijdend het ook is, wanneer onderlinge relatie, misschien in je vriendenkring, familie of misschien wel op je werk, als daar verzoening plaatsvindt, tussen relatie tussen mensen. De verzoening waar het hier over gaat, in dit gedeelte, gaat veel verder. Het gaat over het verzoenende werk van Jezus Christus. Ofwel, de zoen van Christus. In dit gedeelte wat we lazen wordt zo duidelijk geschetst waarom die verzoening zo ontzettend, onvoorstelbaar, diep en ontzagwekkend is. De realiteit wordt hier namelijk heel onomwonden geschetst. Dat is wat ik begin even bedoelde. En dat geeft, zoals ik al zei, en ik heb het idee in iets toenemendere mate, en ik heb het al wel wat vaker genoemd en ik blijf dat noemen om ons er bewust van te zijn, dat het in toenemende mate wat ongemakkelijkheid bij ons teweeg kan brengen als we het over zonde hebben. En ik weet niet of ik de enige ben, misschien dat jullie het ook wel een beetje proeven, dat binnen kerkelijk Nederland, of misschien evangelisch Nederland, weet ik veel, dat noemen, zonde, toorn, oordeel,
dat we daar ongemakkelijk en ook richting vrienden of zo, ik snap dat ergens wel hoor. Maar dat het gevolg is dat we dus dat beetje wegmoffelen zo. Ja, dat staat er wel. Laten we nou vooral rezen naar het volgende stuk. Dat. Maar waar gaat het dan over? Want een valkuil daarvan is dat we de volledige waarheid, de volle waarheid, steeds minder gaan noemen. Maar waar gaat het dan over? Lees mee. Er wordt namelijk een schets gegeven van wie een mens is, van wie wij zijn zonder Jezus. Krachteloos staat er in de HSV in vers 6. En dat is heel goed vertaald. Nou, dat betekent dat we niet de kracht, dus niet de mogelijkheid hebben om onszelf, om uit onszelf, om onze relatie met God, om die te herstellen, goed te maken tegenover hem. Ik moest denken, we zijn net een soort lege iPhone, die niet aangesloten is aan de krachtbron, helemaal leeg is. En hoeveel je ook op de aanknop drukt of probeert Face ID voor elkaar te krijgen, die iPhone kan zichzelf niet gaan inpluggen. Die zit zonder stroom, die zit zonder kracht, zeg maar. En er kan daar niks aan veranderen. Klinkt heel logisch. Maar zo is het met ons ook. Vanuit onszelf zijn wij niet aangesloten, zijn wij niet verbonden met God. En wij kunnen dat ook niet. Dat lukt ons niet uit onszelf. We kunnen ons niet verbinden met God. Dat kan alleen God zelf doen. Als Hij door de kracht van zijn Heilige Geest voor die verbinding zorgt en voor die kracht. Een mens lukt dat niet uit zichzelf. Wij denken dat we dat wel kunnen, maar in het diepste van ons wezen, in ons gebroken staat als mensen, kunnen wij dat niet. En dat is ook zo'n aspect wat een beetje lastig soms te vertellen is. Ons eigen failliet, ja. God moet dat doen. Maar als we ze zonder Jezus, als we zonder God zijn, dan zul je dat op een of andere manier ook terugzien. Niet alleen in het perspectief op het leven en op de moraal soms ook, maar ook gewoon in hoe er geleefd wordt. Want dan wordt je handelen, dan wordt je leven, heel simpel, gekleurd door kenmerken, door zeg maar gedrag dat tegenovergesteld is aan wat God zou willen in ons leven. Aan wat God duidt hoe we zouden mogen leven. Wat Paulus hier zegt in dit gedeelte en in de hele Romeinenbrief, is dat een leven zonder God, zonder Jezus als doel in je leven, dat een doodlopende weg is. En in vers 8 omschrijft hij ons dan, en dat is best wel spannend, als zondaren. Maar dat is toch ook precies de betekenis van zonde, mensen? Namelijk ons doel missen. Ik heb het nog eens opgezocht. Inderdaad, dat is de betekenis van zonde, je doel missen. Wanneer we alleen voor onszelf en alleen maar vanuit onszelf leven, dan missen we ons doel. Wat voor doelen je ook allemaal voor ogen kunt hebben, ten diepste mis je je doel. En zo gaan we dan ook bewust, en meestal wel onbewust, tegen God in. Als zondaar sta je tegenover God. Ben je zelfs een vijand van God, volgens vers 10. Heb je het gelezen? Dat is de indringende werkelijkheid, mensen, die door Paulus hier in dit gedeelte geschetst wordt. Ik zei altijd, het is een stevige tekst. Maar Jezus zelf zei dat diegene die niet voor hem was, tegen hem is. Het is heel zwart-wit in die zin. En dat is een waarheid waar ook wij vaak, wat wij vaak moeilijk vinden om daarover te spreken, om dat zo te noemen. En dan stel ik situaties voor met vrienden of familie van me. En natuurlijk ligt het eraan hoe je dingen brengt en je geluk, joep, bam. Maar dat is ten diepste wel waar je naartoe moet. Wil je gaan spreken over de zaken waar het in het leven eigenlijk om gaat? Je kunt dus eigenlijk wel zeggen dat er met God en ons mensen een hele gecompliceerde relatie is ontstaan door de zonde. Een gebroken relatie. Nou, en die realiteit die raakt het hart van onze Heere God zo diep, dat hij daarom er een ommekeer in heeft gebracht. En dat is de andere kant van de waarheid. En dan komen we bij de kern van het evangelie. Omdat de Heere Jezus is gekomen om krachteloze, goddeloze vijanden, zoals het staat, op te zoeken. En verzoening aan te reiken. In hetzelfde vers, vers 6, lees je namelijk dat Jezus kwam om voor ons te sterven. Naast die ene kant van de waarheid in deze versen staat ook de andere kant beschreven. Gods liefde, zijn immens grote genade, wordt hierin voor ons zo duidelijk zichtbaar. Ook in dit gedeelte. En laten we heel eerlijk zijn, hè? Wij hebben dat nergens aan verdiend. Durven wij te bevestigen dat wij zondaars waren? Zelfs vijanden. En het is heel goed om dat te beseffen. Omdat dan juist de andere kant van de waarheid ook zo veelzeggend wordt. God hoefde zijn zoon niet te sturen om voor ons te sterven. Ik heb het wel eens vaker gezegd. Het was niet Jezus' baan of zo. Van ja, daar word je voor betaald, jong, dat moet jij doen. Het was zijn liefde. Het was zijn genade. Omdat God ook wist op wat voor weg wij als mensen lopen. Waar die heen leidt. Daarom kwam Jezus. Ook om een relatie met ons aan te gaan in vriendschap en ons te leiden en ons wijsheid te geven. Maar de kern is ook om ons te redden. Voor zichzelf, omdat hij zo ontzettend veel van jou en mij houdt. Hij heeft ons geschapen. Ik vond het zo leuk net, dat voorbeeld. Jorieke stond hier te zingen. En toen zag ze haar kleintje binnenkomen. En gelijk die connectie. Ze zong gewoon door, maar dat diep van binnen. En zo voelt God nog veel meer voor jou en voor mij. Daarom kwam die. Nou ja. Die genadige liefde, die reddende verzoening, die is er voor iedereen. Die wil aanvaarden wie Jezus is en wat hij heeft gedaan. Ook voor u, ook voor jou. Hij voorzag in een uitweg van onze doodlopende weg. Een uitweg om verzoend te worden met God. Vers 10 en 11. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren, al met hem verzoend door de dood van zijn zoon. Dus wat Paulus hier zegt, wij waren zondaren, we waren vijanden. Zelfs toen wij nog niet naar God omkeken, kwam hij in Jezus en heeft hij ons al verzoend. Heeft hij dat al mogelijk gemaakt? Des te zekerder is het dat wij, zusters en broeders, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven, omdat Jezus ook is opgestaan uit de dood. En dat is alles wat we ook in het avondmaal belijden. En meer nog, dat wij God prijzen, zoals we vanochtend hebben gedaan, danken we aan onze Heere Jezus Christus. En dan staat er, door wie wij nu al met God verzoend zijn. Broeders en zusters, en ook gasten in ons midden. Ik hoop dat je aanvoelt dat dit zulke ontzettende, hoopgevende woorden zijn. Als je ook beseft hoe de andere kant is, hoe het ervoor staat. Hoe groot wordt dan die hoop? Wij kunnen verzoend worden met God. Ik vroeg me af, beseffen we hoe ontzettend bijzonder dit is? Ik ook, net als de meesten van jullie, horen dit al jaren. En misschien is het een beetje vanzelfsprekend geworden. Of in mijn beleving misschien een beetje oppervlakkig, omdat ik misschien ook professioneel er veel mee bezig ben en noem maar op. Maar lieve mensen, wat Jezus gedaan heeft, joh, dat is echt gigantisch. We hoeven niet meer op afstand van God te leven. We mogen, kun je het voorstellen? We mogen een levende relatie hebben met de machtige, de eeuwige schepper van hemel en aarde. We mogen hem persoonlijk leren kennen. Door de verzoening van Jezus. Door de zoen van Christus. En vandaag, met elkaar, mogen we hem in het bijzonder ontmoeten in het avondmaal. In de tekenen die verwijzen naar het lichaam en het bloed dat Jezus gaf voor jou, voor u en voor mij? Als teken dat die gecompliceerde, dat die gebroken relatie tussen God en ons verzoend is. En hier wil ik even op ingaan, bedenk ik me. Verzoend is. Deelnemen aan het avondmaal, geliefde broeders en zusters, gasten in ons midden, is niet, ik moet goed genoeg zijn, of de Heere moet in mijn hart duidelijk hebben gemaakt dat ik een wedergeboren kind ben en daarna leef en dus. Het avondmaal is eenvoudig, uit geloof, zeggen Heer, ik ben uw kind dat lek en gebrek kent in dit spanningsveld tussen het reeds en het nog niet. Maar ik geloof dat ik uit genade gered mag zijn. Niet om wat ik allemaal goed doe of hoe groot mijn geloof is, omdat God daar aan het begin stond die ons met zijn kracht heeft ingeplucht op God. Maar dat ik uit geloof mag zeggen, u heeft het volbracht. U heeft mij verzoend met de Vader. Daarom wil ik u volgen in uw opdracht om dit telkens te gedenken met elkaar. De drempel naar het avondmaal is niet wat ik allemaal zou moeten kunnen doen. De drempel is denken dat jij het moet doen, dat jij het zou moeten doen. Wat juist niet zo is. Jezus heeft het volbracht. Snap je een beetje wat ik bedoel? Het is soms andersom, want ik hoor het zo vaak andersom. Ja, dat avondmaal. En er mag wel een soort van drempel zijn, ik heb het wel eens genoemd. Geef het, als je heel veel jaren in de gemeente staat, kom je steeds met dezelfde stokpaardje. Ik begrijp het wel hoor, maar er was een keer een predikant, die gaf ons les. En die zei, ja, er moet niet helemaal geen drempel zijn in de gemeente, bij de deur van de gemeente. De drempel van, wat ik net noemde, de zonde en dat soort dingen, die mag er best wel zijn, van het kruis, misschien de balk van het kruis. Maar laat die maar mooi liggen, zodat de mensen de gemeente invallen, in plaats van eruit vallen. En dat is met avondmaal. Kom! Maar weet wat dat betekent, wat Christus gedaan heeft. Ja, ik heb hier opgeschreven, weet je, en vanuit die verzoening die Jezus heeft bewerkt tussen jou en mij, tussen hem en ons, kent twee kanten. Verticaal en horizontaal. Dus ik zei, de verzoening die Jezus heeft bewerkt tussen jou en mij, zou een logisch gevolg moeten zijn van de verzoende relatie verticaal. Die zal ook uitwerking hebben op onze relaties horizontaal. Zoals we hier met elkaar zitten en straks met het avondmaal met elkaar gaan vieren. Maar ook met de mensen om ons heen. En ik geloof dat Johan Henning daar vast nog wel als hij het avondmaal met ons voorbereidt iets over zal noemen. Wat dat inhoudt. In vers 10 staat dat we door zijn bloed worden gerechtvaardigd. En dat bevestigen aan de tafel van de Heer. Waar wij krachteloos waren, mensen, heeft Jezus het voor ons volbracht. Goddelozen kunnen worden verzoend met God. Zondaars kunnen worden verzoend met God. Zelfs vijanden kunnen worden verzoend met God. En dat allemaal niet door jou of mij, maar door het reddende werk dat Jezus heeft volbracht aan het kruis van Golgotha. Gemeente, op die manier gedenken wij met elkaar het avondmaal. Dat we door de zoen van Christus gerechtvaardigd zijn. Dat is het vredesverdrag, zeg maar. Paulus schreef in het eerste vers van deze pericoop, wat we niet hebben gelezen met elkaar, maar nu wel, dit. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Nog een keer. Wij, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Het is dankzij Jezus dat wij bij die eeuwige Vader mogen komen, als zijn kinderen. Hij nodigt ons uit om aan zijn voeten te komen. En hij nodigt ons vandaag uit om aan zijn tafel te komen. Om te belijden met elkaar. En te gedenken dat we in Jezus gerechtvaardigd zijn. Dat we in hem werkelijk voor altijd gered zijn. Niet uit onszelf, maar door geloof uit genade. Jezus is de Heer die ons redt. Jezus is de Christus, door wie wij mogen deelnemen vanochtend. Want gemeente van onze Heer Jezus Christus, de vergeving, de verzoening, de redding die ons het leven schenkt, is volbracht aan het kruis. Jezus heeft het volbracht. En op basis van het volbrachte werk, volledig, 100%, mogen wij deelnemen aan de avondmaal. Niet omdat wij het volbracht hebben, maar omdat onze lieve Heer Jezus Christus het volbracht heeft. Het is volbracht. Punt. Amen. Rick.